Goedemorgen, geliefde broeders en zusters en luisteraars. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde en Oprichting. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker, voorganger voor deze startende gemeente. En we zijn dit jaar bezig met het thema Gods plan. Wat houdt dat nou allemaal in, Gods plan? Dat zijn we hoofdzakelijk aan het bestuderen aan de hand van het boek Openbaring. En de openbaringen van Johannes dus. En we zijn nu bezig met het thema Zeven Engelen met Zeven Bazuinen en inmiddels al bij het vijfde deel. De vorige week hebben we de vierde engel die op de vierde bazuin blaast bestudeerd en hebben we geleerd wat God in gang zet als deze engel op die bazuin blaast. We hebben toen gelezen en geleerd dat het derde deel van de zon, de maan en de sterren vernietigd worden en dat dat technisch gezien nog niet mogelijk is door de menselijk handelen. En ik verwacht ook niet dat dat in de toekomst kan gaan gebeuren. Dit betekent dus ook dat dat ook geen oorlogsdaad of iets dergelijks is, wat door menselijk handelen ingezet is geworden in de ruimte. God zelf heeft deze straf uitgesproken en zo gebeurde het ook. Daarop hebben we geleerd wat voor effect het heeft op de aarde en het leven op de aarde als de zon geheel weg zou vallen. En we hebben daarvoor, heb ik toen in de voorbereiding een site opgezocht, waar het in beschreven staat, wat wetenschappelijk gebeurt hier op aarde. Dat heb ik u uitgelegd vorige week. En dat betekent dat de aarde een stuk zwaartekracht kwijtraakt, waardoor die wel om zijn eigen as blijft draaien, maar verder een zwevend, vrijvliegend object wordt in de ruimte, in het heelal. Ook hebben we toen geleerd, vanuit die wetenschap, dat de temperatuur op aarde in een rap tempo daalt, heel snel, en dat de gehele aarde ijs wordt. De zeeën, de aarde, alles wordt ijs en vervolgens met sneeuw bedekt en vervolgens bevriest zelfs de atmosfeer, waardoor er dus ook geen zuurstof meer is, wat ingeademd kan worden. En daardoor is dus ook geen enkel leven meer mogelijk op de aarde. We hebben vervolgens ook de verband gelegd met wat hier staat beschreven in Openbaring, van over dat het derde deel van de zon, de maan en de sterren vernietigd wordt. Dat heeft dus effect. Dat wil niet zeggen dat er geen leven op aarde meer mogelijk is, maar dat wil wel zeggen dat het een stuk kouder gaat worden, waardoor de tropische gebieden subtropisch of zelfs dat nog niet eens worden, en dat het op grote delen van de aarde best koud wordt. En dat er dus ook bomen, planten, dus vegetatie, maar ook dierenleven vernietigd wordt, omdat door de grote temperatuurverschillen die gaan optreden. En toch hebben we geleerd dat de mensen volharden bleven in hun zonde. We hebben ook daarbij geleerd dat God duisternis als straf inzet, zoals je dat ook in Egypte deed bij de plagen, en dat God niet alleen het wegnemen van de lichtbronnen en de warmtebronnen, zoals de zon, de maan en de sterren, als duisternis dus veroorzaken, maar ook de duisternis in het hart gebruikt. En het duister worden van het hart is een teken van het wegnemen van God van het licht uit het hart. Dus God draait zich als het ware om en wil niks meer met die mensen te maken hebben. En dat betekent dus dat dat uiteindelijk een eeuwige duisternis oplevert, oftewel de eeuwige dood, de hel, waar we het vandaag ook nog over gaan hebben. En waardoor dus de weg tot bekering en tot vergeving, tot zaligheid van de ziel, dus afgesneden wordt van God. En tenslotte heb ik als wachter op Sion's muren, broeders en zusters en geliefde toehoorders, u alle opgeroepen om, als u nog geen kind van God bent, u zich met spoed, wil ik zeggen, te bekeren en de mogelijkheid daartoe nog aan te nemen om je ziel alsnog in veiligheid te brengen tot in alle eeuwigheid. Ga God dienen. Volhard niet in je zonde. En in dat harde, onbekeerde hart loopt de Satan en zijn demonen, wat we vandaag ook over gaan hebben, niet achterna. Want dat doet hij als hij zich tegen God keert. Er is geen andere weg. Er is zwart-wit. Er is geen grijs gebied van ik ga mijn eigen weg. Ja, tuurlijk gaat hij uw eigen weg. Maar uw eigen weg, als dat niet de weg van God is, is dat de weg van de Satan. En leidt naar de hel. Naar de eeuwige straf en pijniging. In deze serie zijn er nog 3 gevolgen te bestuderen die intreden zodra de laatste 3 engelen op hun bazuin blazen. Vandaag gaan we met 1 van deze 3, wat ook wel de eerste W genoemd wordt, gaan we bestuderen. En dat treedt in als de 5e engel op zijn bazuin blaast. We lezen Openbaring 9, de eerste 12 verzen nog eens een keer. Of niet nog een keer, dat lezen we vandaag, bedoel ik. Sorry. En de 5e engel blies op de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de put, uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of elke groene plant of elke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen 5 maanden lang. Een pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar deze niet vinden. En ze zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die te strijden snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. We hebben zojuist het 5e bazuin gelezen, oftewel de eerste wee, wat in gang wordt gezet zodra die 5e gereedstaande engel op de bazuin blaast. Laten we die inhoud van wat we net hebben gelezen stap voor stap bestuderen aan de hand van Gods woord en daaruit leren wat God tot ons te zeggen heeft. We beginnen bij dat eerste vers natuurlijk. En de 5e engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. In de voorgaande lessen hebben we geleerd dat er enorme voorwerpen vanuit de lucht op de aarde terechtkomen. We hebben gezien dat het meteorieten zijn of zeer explosieve en schadelijke raketten of bommen, zoals kernbommen. En in dit vers lezen we echter over een ster die uit de hemel op de aarde is gevallen en dat hem de sleutel van de afgrond werd gegeven. Dat betekent dus dat deze ster geen meteoriet of door mensen gemaakt voorwerp is wat schade toebrengt, want het moet een persoon zijn. Want er staat dat hem de sleutel van de afgrond gegeven werd. Om die sleutel aan te nemen, moet het dus een persoon ook zijn. Maar wie is deze uit de hemel op de aarde gevallen ster dan? In de visioenen zien we dat de beelden die Johannes ziet, daar nauwkeurig beschreven worden door wat hij weet te beschrijven vanuit zijn kennis en tijdperk. Hier is de ster dus symbolisch bedoeld en staat deze ster voor een manspersoon, omdat het staat geschreven hem werd gegeven. En als we dan terugdenken aan die eerste lessen uit het boek Openbaring, die we hebben behandeld in de serie De Brieven aan de Zeven Gemeenten in Azië, dan hebben we geleerd dat de zeven sterren de zeven voorgangers van de zeven gemeenten in Azië zijn, in het beeld dat Johannes toen te zien kreeg. Dus een voorganger wordt in de Bijbel ook wel een ster genoemd. Hij wordt ook wel engel genoemd. Een ster op zich reflecteert zonlicht naar de aarde, net als de maan. Zo reflecteert een voorganger het licht van Jezus Christus en zijn evangelie, omdat deze het evangelie van Jezus Christus en het woord van God doorgeeft en uitlegt aan de gemeente. En natuurlijk de gasten, de bezoekers, de toehoorders. In het visioen dat we vandaag bestuderen, is er dus een persoon die in de hemel was. Laten we eens kijken wat Jezus zegt over een persoon die in de hemel was en op de aarde is gekomen. Beter gezegd gevallen. We lezen daartoe Lucas 10, vers 18 en 20. Hij zei tegen hen, hij is Jezus, en hen is de discipelen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht van alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Jezus zegt hier tegen de teruggekomen 70 uitgezonden discipelen, die met de macht die Jezus hen had gegeven, demonen uitwierpen, zieken genazen, doden opwekten, om daarmee het woord van God, het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus te bekrachtigen en te bewijzen, dus aan te tonen aan de mensen van die tijd. En Jezus zegt dan dat ze zich niet moeten verblijden om wat er is gebeurd, maar dat ze verblijd moeten zijn over dat hun namen opgeschreven staan in de hemel. Daar kan ik alleen maar amen over zeggen. Ik heb je eerder verteld, en op onze website kun je dat ook bij getuigenissen lezen, dat ik een genezingsdienst heb mogen verzorgen toenertijd in Rotterdam, en dat God ons gebed heeft verhoord, ook ten aanzien van onbekeerde mensen, dat vervolgens ik benaderd werd door een zuster, ook in Rotterdam, maar een voor mij onbekende zuster, van die onze website had bezocht en mij vroeg om met haar te bidden en dat ik uit haar verhaal kon opmaken dat zij aangevallen werd door demonen. En dat ik daarvoor heb gebeden en die demonen in de kracht en macht van de naam van het bloed van Jezus Christus heb mogen uitdrijven. En dat is niet mijn verdienste, maar dat is alleen maar de verdienste van Jezus Christus, die gelijk is aan God, die God zelf ook is, de Zoon van God, onderdeel, persoonlijkheid binnen de drie eenheid van God. En dat zij daarop onder tranen, dankend en biddend en juichend, God loofde en prees, dat ze per direct gezond was geworden, oftewel bevrijd was geworden door die aanvallen van de demonen. En dat ze daarop naar haar dochter kon gaan, haar onbekeerde dochter, om de blijde boodschap te brengen, om te verzoenen met haar dochter, zodat ze weer een band zouden krijgen, in de hoop dat die dochter dat zou merken en zien aan haar moeder, die verandering die dat teweeg heeft gebracht, En ook dat wil, ook bevrijd wil worden van die macht en ketenen van de Satan. En op de website kun je ook mijn eigen getuigenis lezen over vorig jaar wat ik heb beleefd. En dat ik ook een strijd heb moeten leveren tegen de Satan, tegen zijn demonen, die mij van het werk van God wilden afhouden en mij daartoe volledig verlamden. Qua energieniveau bedoel ik dan. Qua mentale vermogens. En dat God mij heeft geholpen door de macht van het bloed van Jezus Christus om die demonen in 3 keer, dat ging niet in 1 keer, maar wel in 3 keer uit te drijven en weg te jagen. En dat ik daardoor per direct ook gezond ben geworden in mijn hoofd en daardoor weer in staat ben om in volledige gehoorzaamheid aan Gods opdracht en aan Gods wil zijn boodschap te brengen. Deze studies te kunnen doen, daarvan zelf te leren en de lessen die ik heb geleerd daaruit aan u door te mogen geven. Want dat is niet mijn verdienste, geliefde toehoorders. Dat is de verdienste van de Heilige Geest die mij openbaart en mij leert wat er staat geschreven in Gods woord. Zodat ik dat aan u kan doorgeven, als luisteraar, als broeder en zuster, maar ook als onbekeerde luisteraar. En over die demonen en over die Satan, onze tegenpartijen, de engel die eens de naam Lucifer had, lichtdrager van God, de machtigste, mooiste engel die God ooit heeft geschapen, maar die zich in hoogmoed tegen hem ging keren, daar lezen we over in Openbaring 12, vers 7 tot 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang. Denk maar aan Adam en Eva in het paradijs. Die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en de koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom, verblijd u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Met die Satan en zijn gevolg hebben wij dus te maken. Hij is naar de aarde gekomen, hij is uit de hemel gezet, had geen plaats meer, moest wel naar de aarde toe komen. Maar helaas, hij is in grote woede gekomen. En die ster is dus de Satan die uit de hemel is verwijderd en die dus op de aarde gegooid is. En Jezus zelf bevestigt dat zowel in zijn wandel op aarde als in de visioenen aan Johannes in het boek Openbaring, zoals we dat hebben gelezen. En aan het bestuderen zijn. En dan staat er in ons vers dat we nu bestuderen, dat hem de sleutel van de afgrond ook nog is gegeven. Dat die afgrond een onheilsplaats is, lezen we ook in Lucas 8 vers 31, waar de demonen die door Jezus de bezeten man moesten verlaten, hem smeekten om hen niet te bevelen in de afgrond te gaan, maar toe te laten dat ze in die kudde met varkens mochten gaan. En zich zo in zee stortte. Dat staat in Lucas 8 en ik lees u vers 26 en 31 een stukje van die geschiedenis voor. En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet. In Matthäus lezen we dat er 2 mannen zelfs waren, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij had namelijk de onreine geesten bevolen van de man uit te gaan. Die hadden hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei, Legio. Want er waren veel demonen in hem gegaan. En ze smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. Die afgrond is dus een plaats waar zelfs de demonen niet willen zijn. En bang voor zijn. Want anders zouden ze Jezus niet smeken om hem daar niet heen te sturen. Want dat is een plaats van pijniging. Wat is dat voor een plaats dan? Ik lees u hetzelfde als wat ik u net aanhaalde en voorlas uit Lucas, maar dan nu uit Matthäus 8, vers 29. Lees ik alleen dat ene vers. En zie, zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Dus zij wisten dat die tijd nog niet was gekomen. Maar ze waren wel bang dat Jezus, zijnde God, en toch volledig mens, dat hij dat toch al zou gaan doen. En de uitleg van Jezus dan in Matthäus 28, vers 40 tot 41. En de koning, staat met een hoofdletter, zal hun antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van mijn geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus, die afgrond, die plaats van pijniging, is een plaats in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Die demonen bij die man, die wisten dat. Daarom smeekten ze hem om dat niet nu al te doen. En in Petrus 2, vers 2, in 2 Petrus 2, vers 4 en vers 9, ik lees het u achter elkaar, staat dan, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. Dus hier staat het nog eens een keer bevestigd. En in Openbaring 20, de eerste drie verzen, en ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot het einde gekomen zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. In deze verse zien we dus dat die afgrond de hel genoemd wordt en bedoeld is om de Satan en zijn engelen in gevangen te zetten. Wat vervolgens ook gebeurt, in eerste instantie voor een periode van 1000 jaar. En dat is die periode waarin de heiligen met Jezus hier op aarde met de ijzeren scepter over de mensen regeren. In die tijd kan de Satan niks meer doen. En met hun alle mensen die tegen God zijn, oftewel alle zondige mensen, want zonde is tegen God zijn, is rebellie tegen God. Zonde betekent in opstand komen tegen God. En daardoor dus ongehoorzaam zijn tot God. Oftewel, met mijn woorden even, je niet houden aan de geboden van God. En je dus niet bekeren, je niet vernederen voor God. Denken, ik kan het allemaal zelf. En ik wil het allemaal zelf doen en ik heb met God niks te maken. En het gaat tot heel ver, tot in het allerkleinste. Ongehoorzaamheid tegen God is zonde. Met als loon de hel, die afgrond, die pijn, die die duistere plaats. En de hel is dus een plaats van pijniging en volledige duisternis als straf op de ongehoorzaamheid aan de wil van God, oftewel een verwerping en bespotting van God en zijn woord, zijn wil. Als we ons te bestuderen visioen er weer bij nemen, dan lezen we daar in het 2e tot en met de 5e vers, en hij opende de put van de afgrond en het steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen 5 maanden lang. Een pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij de mens steekt. De Satan had dus de sleutel in zijn hand ontvangen, waarmee hij de put van de afgrond mocht openen. Dus hij kon de hel ontsluiten. Die macht had hij gekregen. In dat visioen, en dat krijgt hij nog. Dat is een straf dus voor de mensen, als de Satan van God de sleutel krijgt om die hel te mogen openen. De gedaanten die dan vervolgens uit die hel komen, uit die afgrond komen, uit die put komen, die mogen Gods scheppingswerk niet beschadigen en mogen ook niks doen aan de kinderen van God op de aarde. Ze mogen alleen de mensen die God niet willen dienen, pijnigen. Aan één kant is dat een troost voor ons als Gods volk, als Gods universele volk op de aarde, voor het huiveringwekkende dat dat te gebeuren staat. Want net als bij de plagen die God over Egypte zond, en waarbij hij de Israëlieten spaarde, zo spaart God nu opnieuw zijn kinderen. Dus wij als kinderen van God valt bij die plaag, bij die wee, niks te vrezen. Alleen, daar staat dat die sprinkhanen die dus uit deze afgrond, uit deze hel tevoorschijn komen, net als de 8e plaag, wat ik net zei over Egypte, waarin de sprinkhanen alles vernietigden in Egypte, dat zij dus de mensen 5 maanden lang mogen pijnigen. Dat zijn dus de mensen die God niet willen erkennen als God, en die God vervloeken en hun afgoden blijven dienen, en hun hoererijen blijven doen, en al het verkeerde doen, die worden gepijnigd door de persoon die ze achterna rennen hier op aarde. De Satan. Dat is hun koning. Want er is maar 2 wegen. De weg naar de hemel of de weg naar de hel. Er is geen andere weg om te bewandelen. In Joël lezen we de profetie over Gods wraak aan de heidenvolken. Zo lees ik u voor uit Joël 2, en dan is met name vers 31 belangrijk, maar ik lees u vers 30 tot en met 32 voor. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. In deze profetie lezen we dus ook over rookzuilen en verduistering van de zon en de lucht door de rook. Deze profetie komt overeen met de tijd en het plan van God over de aarde en de mensen die daarop wonen, zoals we deze nu aan het bestuderen zijn, omdat God daar aankondigt dat zijn rechtszaak gevoerd zal worden en de beschrijving in deze profetie overeenkomt in de beschrijving en tijdslijn van de profetie in Johannes. In Openbaring, bedoel ik dus. Wat Johannes heeft opgetekend. Johannes beschrijft deze springkaan in versen 7 tot 10 van Openbaring 9 als volgt. U kunt met me meelezen. En de springkanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan hun staarten. Ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. Als we dat gaan bedenken wat hier staat, wat Johannes hier beschrijft, dan weet ik dat er verschillende theorieën zijn. Maar laten we beginnen bij het begin. Normale springhanen eten vegetatie. Dus we kunnen uitsluiten dat Johannes hier gewone springhanen beschrijft. Die met een bijzonder uiterlijk. Maar hij ziet iets wat hij niet kent. En hij beschrijft datgene wat hij ziet met vergelijkingen, vandaar het woordje als wat hij gebruikt, met wat hij wel kent. Maar wat is dat dan wat Johannes ziet? Zijn dat dan demonen die uit de hel komen? Of is deze afgrond een symbool voor een enorme oorlog die ontketend wordt, waardoor de beschrijvingen een beschrijving van gevechtshelikopters zijn? Want die theorie wordt ook verdedigd door voorgangers. Ik heb daarover gebeden en ik heb daarover zitten na te denken. En wat belangrijk is in het beantwoorden van die vraag, is dat er staat geschreven in vers 4 en vers 5, dat deze gedaanten het verbod krijgen om ook maar iets van de vegetatie te beschadigen, dat zij met mijn woorden even de kinderen van God met rust moeten laten. En daarbij dat zij niet de mensen die ze pijnigen mogen doden, maar alleen mogen pijnigen. Daarmee is de theorie over gevechtshelikopters in een oorlog al afgedaan. Want als soldaten die helikopters besturen en de wapens die vastzitten aan die helikopter bedienen, en het zijn in onze tijd zeer krachtige wapens, zoals raketten en metrailleurs en dergelijke. Ik heb er geen verstand van, maar als ik dat zo zie op plaatjes en zo, en op foto's, dan kunnen die wapens niet mensen pijnigen, maar wel mensen heel goed doden en hele gebieden doden. En als ze een raket afschieten, dan hebben ze niet alleen de mensen of huizen of gebouwen of voertuigen, maar alles wat eromheen is ook. En dat mag dus niet. Dat is door God verboden. En die macht hebben ze dus ook niet gekregen. Dus dat is onmogelijk dat gevechtshelikopters zijn. Door het verbod om de vegetatie dus te sparen en de kinderen van God met rust te laten en de zondige mensen te pijnigen, en dat het de mensen onmogelijk ook is om zichzelf of elkaar te doden, ben ik persoonlijk ervan overtuigd geraakt tijdens deze studie dat de wezens die Johannes hier beschrijft, dat wezens zijn die uit de hel komen en dat dat dus een bepaald type demonen zijn. Dat wordt trouwens ook bevestigd door vers 11, waar staat, en zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, of Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Ik heb opgezocht wat die namen betekenen. Die namen hebben allebei dezelfde betekenis, de ene in het Hebreeuws, de andere in het Grieks, maar ze betekenen allebei vernietiger. En vernietiger, dat zijn namen voor de Satan, de koning van de demonen, de leider van de afgevallen engelen. En dat betekent dus dat de Satan en zijn demonische engelen zich tegen de zondige mens keren en hen 5 maanden lang mogen pijnigen en dat deze mensen daar helemaal niks aan kunnen veranderen. God neemt hierdoor wraak op de tegen hem rebellerende En zijn kinderen vervolgen de mensen door diegenen op hen af te sturen die zij bewust en onbewust in hun leven navolgen. En dat is wat ik u al de hele tijd aan het vertellen ben. Van, er zijn maar twee wegen. Of je dient God en volgt dus Jezus Christus na in zijn voetstappen op weg naar de hemel en eeuwige heerlijkheid. En uw ziel is dus behouden. Of u volgt, of u dat wilt of niet, het is gewoon zo. De Satan en zijn engelen na. En in hun voetstappen de weg naar de hel toe. Naar de afgrond. De poel van eeuwige vuur en zwavel, waar u dag en nacht in de toekomst gepijnigd gaat worden in volledige duisternis. Afgesneden van God. Waar geen bekering meer mogelijk is. God doet dat om de mensen bewust te maken waar ze eigenlijk mee bezig zijn als ze hem verwerpen. En daardoor die Satan dienen. In onze taal zeggen we ook wel, de mensen krijgen een koekje van eigen deeg. Oftewel in meer Bijbelse taal, God laat een zondige gedrag op hunzelf terugkeren. En dat doet hij door de Satan en zijn demonen de macht te geven en toestemming te geven om hun gevolg, hun menselijk gevolg, dag en nacht te pijnigen hier op aarde 5 maanden lang. Dus er zit een limiet nog aan. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, begrijp dat God geen sadist is. Maar God neemt wraak over wat hem en zijn kinderen hier op aarde door diezelfde mensen aangedaan wordt. God springt in de bres voor zijn volk. Voor zijn oogappels. De maat is bijna vol. God geeft nog een laatste keer een waarschuwing. Van bekeer je. En als je niet bekeert, is dit het lot wat je nu meemaakt, het lot tot in alle eeuwigheid. Nu is het 5 maanden. Maar dan houdt dat nooit meer op. De maat is vol voor God. De maat is bijna vol, moet ik zeggen. Daarom stort God die opstandige mensheid in volledige wanhoop. In zo'n grote wanhoop zelfs, dat ze zichzelf van het leven willen beroven en dat lukt maar niet. De mensen staat al zoeken de dood, maar vinden die niet. De dood is geweken van hen. Kunnen zich dat voorstellen? Je bent zo naar in je hoofd, zo enorm depressief, je lijdt zo erg aan pijnen, zowel geestelijk, psychisch als lichamelijk, dat je niet meer verder wilt leven. Maar dat wat je ook probeert mislukt en je blijft leven met al die pijn in je hoofd en lichaam. Is dat niet een hel op aarde? Lieve broeders en zusters en beste toehoorders, deze wee, deze straf van God is zo enorm vreselijk, dat God de mensen laat merken wat hen te wachten staat in alle eeuwigheid als zij zich niet bekeren. En deze straf pijnigen de demonen en de Satan hun eigen gevolg, de zondige mens. En zoals ik dat net al zei, is dat een voorproefje alleen nog maar, van de eeuwige pijniging die we lezen in Openbaring 14, vers 9 tot en met 11. En de derde engel volgde hen, die met luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam, dat is Jezus Christus. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Geliefde toehoorders, onbekeerde toehoorders van deze Bijbelstudie. Hoor naar het waarschuwingssignaal dat hier geblazen wordt door die vijfde engel op de bazuin. Om u, als u nog geen kind van God bent, te bewegen, te waarschuwen, dat u zegt direct, wacht daar geen seconde langer meer mee. Want u weet niet wanneer de tijd is. Maar om u per direct te bekeren tot onze grote, almachtige God, om in diep berouw over uw zonde, die vergeving van zonde in genade door het bloed van Jezus Christus, dat Lam van God, te ontvangen en daardoor gereinigd te worden in uw hart en in uw denken, in uw wezen, en daardoor dus een nieuw geboren mens te worden naar het beeld van die drie enige God, om uw ziel daardoor te behoeden voor deze pijniging en daarvoor in de plaats in blijdschap en vrede te leven voor en met God tot in alle eeuwigheid. De engel roept, het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. Zo God wil en we leven, behandelen we dat nog de komende paar weken, voordat we verder gaan als God dat wil. Maar wacht dan niet op, geliefde toehoorders, tot het volgende wee. U zult zien, dit is eigenlijk de laatste kans die u krijgt. Misschien, maar dat gaan we bestuderen de komende week, de ene laatste kans. Maar geloof de Bijbel, niet mij, maar de Bijbel, wat ik u nu uitleg aan de hand van de Bijbel, dus niet aan de hand van theorieën, maar vanuit Gods woord, dat u nog maar weinig tijd heeft en nog maar weinig kans heeft om u te bekeren. Dus wacht dan niet mee. Zoek God en zoek zijn aangezicht. En buig u voor hem. Leg uw trots en hoogmoed opzij. Ik hoor dingen, ik hoor verhalen over mensen, over culturen, van die zijn zo trots, zo hoogmoedig. Al zijn ze niks in de maatschappij. Maar toch zijn ze trots en hoogmoedig, houden ze vast aan hun rituelen, aan hun afgodendienst en aan hun egoïstische opstelling om te heersen over andere mensen en andere mensen pijn te doen om eigen gewin, om zichzelf, hun behoeftes, hun ideeën te bevredigen als het ware. Bekeer u. Ik kan u alleen maar als wachter op Sion's muur zeggen, bekeer u. Zolang het nog genadetijd is en die tijd is niet lang meer. God zegent u en met het dankend en biddend hart overdenken van deze serieuze studie. Ik wens u een door God gezegende Sabbat en week toe en zo God wil en we leven, tot volgende week.